Ja, vandaag willen we het met elkaar gaan hebben over het wandelen in de nieuwe mens. CQ, het wandelen in de oude mens. En dat is het thema van deze dag en het is ook een heel praktisch onderwerp. Ik wil beginnen met u een vraag te stellen. Wandelt u in die nieuwe mens? Wandelt u in de nieuwe mens? Misschien zegt u als u daar eens over nadenkt van ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik vind dat een beetje moeilijk om te beantwoorden. Nou, laat ik het dan anders stellen. Hoe stelt u zich dat wandelen in de nieuwe mens voor? Wat verwacht u daarvan? Wat is uw verwachtingspatroon? Wat voor beeld heeft u persoonlijk daar nou bij? Laten we dat eens vergelijken met het rijden in een auto. Vanmorgen zijn velen van ons gekomen met de auto. Ik ook. En laat ik u nu eens het volgende verhaal vertellen over mijn autorit van Leiden hier naar Nieuwbuinen. En ik zeg tegen u, nou, het was een fantastische rit. Ik heb vanmorgen mijn helm uit de kast gepakt, mijn pak aangetrokken, ik ben in de bolide gegaan. En ik ben met duizendwekkelende vaart hier naartoe gereden. En het was een magnifieke tocht. We hebben van alles meegemaakt onderweg. En de politie, die is altijd zo vriendelijk en zo aardig. Die heeft de weg voor me afgezet. En ik heb af en toe mijn turbo kunnen aanzetten. En ik ging met 500 kilometer per uur ging door de bocht. En ik was ergens bij Zwolle. En toen dacht ik, nou, de banden beginnen op te raken. Dus ik heb even een pitstop gemaakt. En alle vier de banden werden even in het station verwisseld. En dat deden ze heel snel hoor, in 4,7 seconden waren ze daarmee klaar, supersnel. En binnen 20 minuten was ik hier. Zo is mijn leven als automobilist. Gelooft u dat? Als ik u zo'n verhaal vertel over mijn rit vanmorgen van Leiden hier naartoe. Nou, dat gelooft u niet. Ja hoor, wordt er gezegd. Ja. Nee, dat is een onwerkelijk verhaal. Maar broeders en zusters, als we dat niet geloven, waarom geloven we dan wel de eerste, de beste Amerikaanse evangelisten die ons land kon bezoeken, die voortdurend glimlacht van oor tot oor, ons predikt over geestelijk leven, over een leven met de geest, en we geloven alles wat hij vertelt. Hij vertelt een fantastisch verhaal van het wandelen in de geest en dat die magnifieke gebeurtenissen maar elke dag in zijn leven meemaakt. En we staan er naar te kijken en we geloven het en we nemen het allemaal maar aan voor zoete koek. En ik verbaas mij er altijd over, niet alleen in het geestelijke leven, maar ook in het zakelijke leven, hoe snel wij Nederlanders, wij ons overgeven aan iemand die uit het buitenland komt, uit iemand die uit Amerika komt, iemand die Engels spreekt, en die heel vriendelijk tegen ons zegt, hello, how are you? En daar gaan we. We zijn net hondjes. Dan gaan we op onze rug liggen. En alles wat die vertelt, dat nemen we aan. Want dat is zo. En na verloop van tijd, als we dan ja, zo dat allemaal aanhoren, dan raken we eigenlijk nog teleurgesteld in onszelf, want als we dan ons eigen leven daaraan weerspiegelen, ja, dan denken we, dat maken wij allemaal niet mee. Ik rijd gewoon 100 op de weg. En ik rijd helemaal niet zo hard. En ik maak helemaal niet mee zo'n pitstop. Ik moet zelf tanken bij de benzinestation. En ik doe er geen 20 minuten over. Ik doe er uren over voordat ik uit Leiden hier ben. Dat is de realiteit. En dan maakt ons dat eigenlijk een beetje triest. Vaak ook wat ze verkondigen over die geestelijke wandel in die nieuwe mens, ja, die staat vaak heel haaks op de Bijbel. Het is een voorstelling die vals is. Het is niet een voorstelling van wat het echte wandelen in de nieuwe mens in werkelijkheid is. Wat nou eigenlijk overwinningsleven is. Wat eigenlijk echt geestelijk leven is. Wat neerkomt, eenvoudig, rustig wandelen met de Heere Jezus in het licht. waar we van zongen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Hoe komt het nou eigenlijk dat wij ons zo openstellen voor zo'n prediking? Of die nou gepredikt wordt uit een kristallen kathedraal, waarin de prediking meer de mens in het middelpunt komt te staan dan de Heer Jezus Christus? Of dat het nou gepredikt wordt uit een charismatische hoek, waarbij de Heilige Geest meer in het middelpunt staat dan de Heer Jezus? Nou, dat komt omdat vaak nadat wij tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn, wij een periode meemaken waar we wel eens van zeggen dat is de eerste liefde. Het staan in de eerste liefde. En vaak maken wij dan aan de lijve mee wat het natuurlijk wil zeggen om verlost te zijn. En als we de Heer Jezus Christus dan persoonlijk vinden als onze persoonlijke heiland, en we ervaren wat het zeggen wil verlost te worden van zonde en in de vrijheid te komen, dan kan je wel jubelen. Maar zodra die begintijd voorbij is, dan wordt die tijd vaak niet opgevolgd door gezonde geestelijke groei, gevoed uit het woord van God. En dan ebt die liefde van Christus in ons leven weg. Het nieuwe is er dan van af. En dat oude leven keert dan langzamerhand terug. En diep in ons hart is er dan een verlangen. Een sterke hunkering naar die geloofsbeleving die we persoonlijk meemaakten toen wij toen en toen tot geloof kwamen. En als ons dan wordt gevraagd om getuigenis af te leggen van ons geloof, wat doen we dan? Dan gaan we dat vertellen. Wat de Heer deed in ons leven 20, 30, 40 jaar terug. Alsof de Heer nu niet zoveel meer in ons leven doet. En eigenlijk zeggen we dan, heel persoonlijk, een beetje toch de waarheid wat we zelf ervaren. Want die geloofsbeleving, zo ervaren we het, die hadden we toen en die hebben we op de een of andere manier niet kunnen vasthouden. En we weten het eigenlijk ook niet meer hoe we die eigenlijk kunnen terugontvangen. En wat zie je dan in veel samenkomsten? Dat men zondag aan zondag samenkomt en dat men eigenlijk een evangelisatiedienst houdt onder gelovigen. Dat een evangelisatieprediking is. En dat men een soort herbeleving tracht mee te maken van het persoonlijk vinden van de heiland wat we zoveel jaar geleden hebben meegemaakt. Alleen, ook al gaan we naar zulke diensten toe, dat brengt geen echte verandering in ons leven. En daarom blijft er in ons leven denk ik vaak een zoeken. Een zoeken naar meer. En als we dan mensen tegenkomen die zo op het eerste gezicht die geloofsbeleving elke dag wel meemaken en er heel blij staan en heel vrolijk zijn en ook een getuigenis hebben van een fantastisch leven, dat je denkt, hoe is het mogelijk? Het lijkt wel of het profeten zijn uit het Oude Testament, dat God persoonlijk tot ze spreekt, dat ze engelen op bezoek krijgen, dat ze visioenen zien, enzovoort, enzovoort. En denk je, wat een wonderbaarlijk leven, dat zou ik ook wel willen. En dan zijn we geneigd, vooral als dat met de nodige, ik zou zeggen, Amerikaanse benadering wordt gebracht, dan zijn we geneigd om dat te geloven en daarop in te gaan. En als er dan iemand zegt, joh, je hebt een opwekking in je leven nodig. Of een ander zegt, ja, maar je moet je ook overgeven aan Gods geest. Je moet je denken uitschakelen. He, je moet jezelf ontledigen. Je moet jezelf helemaal openstellen en stil worden voor God. Dan kan God bezit van je nemen. Ja, dan zijn we geneigd om ons daar allemaal voor open te stellen. Maar die vernieuwing, die zogenaamde vernieuwing die je dan gaat meemaken en tegenwoordig heel veel gepredikt wordt, dat is geen opwekking van de geest, maar een opwekking van de ziel. Kijk, broeders en zusters, als wij vanmorgen naar een hele grote kerk zouden gaan, voor mijn part een kristallen kerk, stel u zich nou eens voor, we zijn vanmorgen in een hele grote kristallen kerk en er staat op het podium 500 man, dat is een koor. Een koor staat daar te zingen. 500 man sterk. En ze zingen daar het Halleluja-chorus van Händel. Heb je dat wel eens gehoord? Dat Halleluja-koor? Nou, als 500 man dat staat te zingen, weet u wat er dan met mij gebeurt? Dat raakt mijn ziel. Daar raak ik en daar raken we allemaal van onder de indruk. En dat voert je mee. En dat doet wat met je. Maar, hou vast, dat is opwekking van de ziel en geen opwekking van de geest. Muziek kan heel veel doen met mensen. Kijk maar naar jongelui die naar een danceparty gaan. En op de maat van de beat daar de hele nacht staan te dansen. We zouden ook vanmorgen het woord van God dicht kunnen doen. En met elkaar heel veel kunnen gaan zingen uit deze bundel. En we zouden daarbij in onze handen kunnen gaan klappen. En we zouden zelfs kunnen gaan dansen en kunnen gaan zingen. En we kunnen gaan loven en prijzen enzovoort. Maar wacht eens even. Zodra je dan toch die Bijbel die je gesloten hebt open doet. Wat gebeurt er dan? Wat is dat voor een woord? Wat zegt de Bijbel zelf van het woord? De Bijbel zegt zelf in Hebreeën. Het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt. Wat van één scheidt? Ziel en geest. En als ik het woord van God over mijn leven laat schijnen, dan kom ik tot de ontdekking dat ik mijzelf wel in verrukking kan brengen. En dat ik dat wel geestesverrukking kan noemen. En dat ik het wel kan gaan noemen geestelijke wandel. Maar het woord van God scheidt het van één. Het ontbloot het. Voor Christus oog is alles ontbloot voor zijn ogen. En het wordt het duidelijk, en dan wijst het woord van God op me, dat het geen geestesverrukking is, maar zielsverrukking. En eigenlijk weten we het zelf ook wel, want in wezen worden we door al die dingen niet innerlijk veranderd. Het oude leven blijft. En iedere keer hebben we dan als gelovigen nodig dat we weer naar zo'n samenkomst moeten gaan. En dat we eigenlijk zo'n geestelijke kick dan op dat moment weer nodig hebben. Een ex-Pinkster evangelist schrijft, en dat heb ik in Rode verleden week ook aangehaald, die schrijft: wij spraken over de volheid van de Heilige Geest, dansten op popmuziek in de diensten, klapten met de handen, baden en predikten met bovendimensionale kracht. Maar na zo'n tumult was later alles weer bij het oude. Het zondeleven was onveranderd. En dat kom je vaak tegen als je met mensen die daar helemaal in zijn gegaan, als je daarmee spreekt, persoonlijk spreekt, dan ontdek je vaak dat ze aan de buitenkant wel heel vrolijk waren, en dat bekennen ze dan ook, maar dat ze eigenlijk van binnen heel erg leeg waren en eenzaam waren. Een ander schrijft: plotseling viel het als een sluier van mijn ogen af. De Heer openbaarde mij het onderscheid tussen ziel en geest. Ik zag in dat de charismatische beweging een opwekking is van de ziel en niet van de geest. Het vele zingen en handen klappen, het loven en danken bij de charismatici, wat daar een speciaal kenmerk is, is in wezen niets anders dan emotie van de ziel. Ja, als wij hunkeren naar geestelijk leven, naar een wandel in de nieuwe mens, dan kunnen wij onszelf heel erg bij de neus nemen. En er is nog iemand anders die ons daar ook heel graag bij helpen wil. Dat is Gods tegenstander, Satan. En dan kunnen we zo bij de neus genomen worden, dat we denken dat we met de Heer wandelen, terwijl we helemaal niet met de Heer wandelen, en dat ons leven eigenlijk beheerst wordt door geesten waar we ons innerlijk voor hebben opengesteld. En vaak blijkt het dan dat er in ons leven niets is veranderd. Dat aan de buitenkant het allemaal wel heel mooi lijkt, maar dat we wel jarenlang ook de schijn kunnen ophouden, maar dat er innerlijk geen overwinningsleven is, en helemaal geen leven wat met de Bijbel overeenstemt van een leven, van een wandel in de nieuwe mens. Satan is zo in staat om dat geestelijke leven, dat wandelen in de nieuwe mens, hij is in staat om dat te imiteren, om dat na te bootsen, om je zo'n geestelijke ervaring te geven, als je nou daarom zoekt. En dat moeten we goed in onze gedachten houden. Daarom moeten we ook alles wat zich op het geestelijke erf zich aan ons voordoet, altijd toetsen aan het woord van God. Wat zegt het woord van God erover? Daarom, wat moeten we doen bij zo'n praktisch onderwerp? Het wandelen in de nieuwe mens. Nou, dan moet je het woord van God open doen. En dan moeten we ons gaan afvragen, wat is eigenlijk dan die nieuwe mens? Maar laten we wel wezen. Als u en ik niet weten wat die nieuwe mens is, hoe kan je dan in vredesnaam daarin gaan wandelen? Dat lukt nooit. Wat is de nieuwe mens? Nou, die nieuwe mens, die uitdrukking, die komt maar 3 keer in de Bijbel voor. Namelijk in Efeze 2 vers 15, Efeze 4 vers 24 en Colossense 3 vers 10. Laten we maar eens lezen, Colossense 3. Colossense 3, en dan gaan we lezen vanaf vers 9. Colossense 3, vers 9. En er staat, lieg niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar of skit, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Christus in de nieuwe mens. Lees ook nog die andere tekst uit Efeze 4. Die lijkt hier heel erg op. Die ook gaat over de nieuwe mens. Efeze 4 vanaf vers 20. Er staat, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord. En zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Lijkt heel erg op Colossense 3. Het oude, de oude en de nieuwe mens. Is nog een tekstplaats, dat is in Efeze 2, waarover de nieuwe mens wordt gesproken, lezen we ook vanaf vers 14. Efeze 2, vers 14. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Twee gedeelten zijn dus praktisch die over de nieuwe mens handelen en het laatste gedeelte hier in Efeze 2 is leerstellig. Hoofdstuk 2 hier laat zien dat de leden van de gemeente mede zijn levend gemaakt, mede zijn opgewekt, mede een plaats zijn gegeven in de hemelse gewesten in Christus, letterlijk in het bovenhemelse. Zo spreekt ook bijvoorbeeld Colossense 2 vers 12. Daar staat, in hem zijt gij ook mede opgewekt, door het geloof aan de werking Gods, die hem, dat is Christus, uit de doden heeft opgewekt. Dus toen Christus werd opgewekt uit de doden, door de werking Gods, toen zijn wij ook in hem mede opgewekt. En hoe krijg je daar deel aan? Door het geloof. Door de amen op te zeggen. Colossenzen 3 vers 1 zegt, Colossenzen 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, wat moet je dan doen? Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Ja, deze openbaring gaat eigenlijk alle gedachten te boven. En toch, dit is een volbrachte zaak. En uit genade, door middel van het geloof, verkrijgen we die. En we worden ook uitgenodigd, hier in Efeze en in Colossense, om onszelf zo te zien. Hoe te zien zoals God ons ziet. In de positie waarin Hij ons heeft geplaatst. Medelevend gemaakt, mede opgewekt en mede gezet in de hemelse gewesten. Hoe in de nieuwe mens, in Christus. En daarom moeten we ook zoeken de dingen die boven zijn. Kijk, de gemeenschap hier is een gemeenschap die uitgaat boven wat Romeinen 6 ons openbaart, waar de gelovige van de macht der zonde is verlost en zich moet rekenen als gestorven en begraven voor wat die oude mens betreft. De tegenwoordige gemeenschap met Christus die gaat veel verder. We zijn niet alleen begraven. We zijn niet alleen gestorven. We zijn er niet alleen gekruisigd. Maar wat nooit eerder was voorzien in de handelingen, nog voorzegd door profeten of aangestipt door de 12 apostelen, is dat wij mede levend gemaakt zijn en mede opgewekt zijn en mede gezet zijn, een plaats zijn gegeven in de persoon van Christus, de nieuwe mens. Efeze 2 vers 5 zegt ons dat. Efeze 2 vers 5. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Wat is er eigenlijk met ons geschied? Nou, we zijn eigenlijk met Christus verrezen uit het graf. We hebben deel gekregen aan zijn leven. En we hebben deel gekregen aan zijn positie. We zijn in hem geplaatst. We maken deel uit van zijn lichaam. En zijn lichaam is de nieuwe mens. De nieuwe mens is wat wij met elkaar zijn. Daarom heeft er enorme verandering in ons leven plaats gehad. Daarom zou je kunnen zeggen, omdat wij uit de dood verrezen zijn, dat onze oude mens mede gekruisigd is, mede begraven is, mede gestorven is, en dat wij met Christus mede levend geworden zijn, mede opgewekt zijn en mede gezet zijn in de hemelse gewesten, zou je kunnen zeggen dat ieder christen, ieder kind van God, ieder gelovige een nieuw maaksel is. Dat zegt ook Efeze 2 vers 10. Lees maar mee. Vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen. Ja, de oude mens die de ziel beheerst, ja, die moeten we als dood aanmerken. Die is gestorven. En er valt ook niets meer aan te verbeteren. Wat uit vlees geboren is, is vlees en blijft vlees. En niets in de wereld kan daar ook iets aan veranderen. En soms hoor je wel eens mensen spreken erover die zeggen, ja, je moet een verandering meemaken in je leven van gezindheid. En wij raken, als we niet oppassen in ons leven, nooit moe om altijd maar pogingen in ons leven te ondernemen om onszelf te verbeteren. Om te sleutelen eigenlijk aan die oude mens. En dat loopt alleen maar in ons leven uit op teleurstelling en teleurstelling. Die oude mens is niet te verbeteren, is niet te vernieuwen. En we lezen ook nergens in de Bijbel dat God die oude mens vernieuwt. Of dat wij onszelf moeten vernieuwen. Nee, Efeze 2 vers 10 zegt dat wij in Christus Jezus geschapen zijn. Wat is er dus in ons leven geschied? Er heeft een scheppingsdaad van God in ons leven plaats gehad. Hij heeft ons één gemaakt met Jezus Christus. Niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding, ook in zijn verheerlijking. En God schiep iets nieuws. God renoveerde mij niet, God renoveerde u niet. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen. En vanuit dat feit, uit dat geloof, uit die positie, met Christus gezet in hemelse gewesten, moet je leren te leven door het geloof. En kan je alleen maar door het geloof omarmen. En wat is geloven? Geloven is amen zeggen op wat God zegt. Dan komt het probleem. Wij leven vaak helemaal niet uit het geloof. We leven vaak vanuit het gevoel. En dan moeten we heel erg gaan oppassen. Want die oude mensen, die wij van nature zijn, die kan heel godsdienstig worden gemaakt. Want godsdienst, waar bestaat godsdienst uit? Godsdienst bestaat uit voorschriften. Uit ceremonieën. Uit rituelen. En al die dingen, al die voorschriften, al die ceremonieën, al die rituelen, die zijn allemaal uitwendig. En ze dienen het vlees. En al die dingen kan het vlees verrichten. Kan die oude mens verrichten. En dat vindt hij prachtig. Dat vindt hij geweldig. Hij kan daarom dagen houden en feesten houden. Hij kan gaan vasten. En die oude mens, die godsdienstig kan worden, die kan zich zo verlustigen in allerlei regeltjes voor het dagelijks leven. Hij schept een behagen in voorschriften. En al die dingen, als we niet oppassen, die dienen het vlees, die dienen die oude mens. En het godsdienstige vlees, die is zo gesteld op dat soort dingen. Dat zag je gisteren. Het brengt miljoenen op de been bij zo'n begrafenis van de paus. En dan zag je dat hele ritueel, een hele ceremonie. Het was één en al ceremonie. En wat zeggen de mensen tegen elkaar? Wat was het plechtig, hè? En dat is wat die oude mens zo prachtig vindt. Dat plechtige, dat vrome. Vandaar het gevaar voor elke samenkomst, voor elke kerkdienst. Als daar iets te vinden is, dat vlees dient. Dat die godsdienstige oude mens aanwakkert, levend maakt. Zoals meeslepende muziek. Aangrijpende verhalen. Het vurig loven en prijzen. Het ritueel. Ja, dat maakt ons vroom. Maar het is allemaal uiterlijk. En innerlijk verandert er niets in ons leven. En het brengt innerlijk geen verandering. En het gaat uiteindelijk, zegt Paulus, allemaal teloor. Zonder enige waarde. Het dient slechts, zegt hij, tot bevrediging van het vlees. Waar zegt hij dat? In Colossense 2. Colossense 2. Vers 20. Colossense 2 vers 20. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten. Waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. En we moeten er zo oppassen, zegt Paulus hier in Colossense 2, dat we niet worden verleid door allerlei hocus pocus en door allerlei meeslepende zaken die erbij worden gehaald, waardoor die oude mens als het ware bezig wordt gehouden en ze gaat wijden aan een eigen dunkelijke, een eigen gemaakte godsdienst, dat we daar een eigen invulling aan geven. En dat we meegesleept worden door engelenverering. Door visioenen die we zien waar hij het hier in dit hoofdstuk over heeft. Want wat is dan het gevaar? Het gevaar is dan dat we de prijs missen van de roeping Gods. Dat zegt hij in vers 16. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken. Of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, die nieuwe mens, door pezen en banden ondersteund en samengebonden, zijn goddelijke wasdom ontvangt. Wat zegt Paulus hier? Door daarop in te gaan en met je oude mens zo godsdienstig bezig te zijn, dat kan ertoe leiden dat je die prijs mist. Laat niemand u de prijs doen missen. Door gewilde nederigheid, door engelenverering. Als een ingewijde in wat hij heeft aanschouwd. Oh, ik heb een visioen gezien. Oh, ik heb dit meegemaakt. Zonder reden opgeblazen in zijn vleeselijk denken. Oh, dat vlees, dat kan zo godsdienstig worden. En kan ons zo lang bezighouden. En zo'n rat voor de ogen draaien. Maar dat is niet de nieuwe mens. De nieuwe mens, niet door de ziel beheerst, maar door de geest beheerst, die dient in ons gestalte te krijgen. Dat wat juist God geschapen heeft, met zijn scheppingsdaad in ons leven. Wat God gewekt heeft in Christus Jezus. Kijk, en hetzelfde wat je natuurlijk over de oude mens kan zeggen, dat kan je ook over de nieuwe mens zeggen. Namelijk, wat uit de geest geboren is, is geest en blijft geest. En gelukkig, geen macht ook in de wereld kan ooit die geest, hetgeen wat in ons geschapen is, in vlees veranderen. Die nieuwe mens is door God geschapen. En hij is van goddelijke oorsprong. En je kan hem nooit, gelukkig maar, in die oude mens veranderen. Het enige wat we hebben te doen is dat we gaan leven uit dat gezegende feit dat we dat niet alleen kennen, maar ook gaan geloven, daar amen op zeggen, omdat God het zegt, en dat we daar dan uit gaan leven. En daar zit een crux, daar zit een probleem, want veel mensen, die weten niet wat die nieuwe mens is, waar ze toe behoren, waar ze toe worden geroepen, waar ze deel van mogen uitmaken, die ze zelf individueel zijn. Want wat is dan die nieuwe mens die in Christus Jezus is geschapen, die in Gods woord zo tegenover die oude mens staat in Adam? Wat wil het dan eigenlijk in de praktijk zeggen, dat ik samen met Christus ben levend gemaakt, ben mede opgewekt en ben mede gezet in de hemelse gewesten? Wat betekent het dan voor ons Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Nou, je moet leren kennen, leren verstaan, leren begrijpen, er kennis van nemen, dat er een enorme verandering volgens Gods woord in ons leven heeft plaatsgehad. En God wil dat we daarvan horen, dat we dat gaan geloven en dat we ook overeenkomstig zo gaan leven. Anders komt hij nooit tot zijn doel in ons leven. Anders verandert er nooit ene spier in ons leven. In Efeze 2, dan lazen we, want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, met wat voor doel? Om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het gaat erom dat wij ergens in gaan wandelen. God heeft wat met ons voor. Hij heeft een doel met die schepping in Christus voor. Het is wandelen. Wandelen in een nieuwe mens. Gaan functioneren in die nieuwe mens. Ja, dat wandelen, dat komt steeds terug in de Efezebrief. In Efeze 4 vers 1 lezen we ook over dat wandelen. Efeze 4 vers 1, daar zegt Paulus, als gevangenen in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen, waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. En in vers 17 van datzelfde hoofdstuk lees ik, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods. En ik lees in vers 22, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Wat valt eigenlijk op als ik steeds lees in deze teksten over wandelen? Welk woord kom ik dan ook steeds tegen? Nou kom je ook steeds tegen het woord denken. Vers 17, dat luister toch? Dit zeg ik dan en betuig in de Heere dat gij niet langer mocht wandelen zoals de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken. En vers 22, dat gij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. En zo is het ook in Efeze 2, waar we over die wandel lezen. Want we lazen, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenkt daarom. We moeten dus bedenken. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees, enzovoort. Wat gaat dus aan ons wandelen in de nieuwe mens vooraf? Je denken. Want zoals je denkt, zo handel je. Zo wandel je. Zo functioneer je. En als je dus geen overwinningsleven hebt, als je dat vindt, en als er niets veranderd is, denk je, in je leven, en als je nog steeds vindt dat je wandelt zoals vroeger naar de oude mens in Adam, zoals we van nature zijn, wat mankeert er dan aan in ons leven? Dan mankeert er echt wat in ons leven aan ons denken. Word verjongd door de geest van uw denken, zegt Paulus. En elders heeft dit over de vernieuwing van ons denken. Wordt vernieuwd in uw denken. Moet een verandering van denken moet er in ons plaatsvinden. En dat staat in Efeze 4. In feite, als je daarnaar kijkt, wordt verjongd door de geest van uw denken. Dat staat in vers 23. En waar staat dat denken nou tussen? Nou, dat vers staat tussen vers 22 en vers 24. En waar gaat het in vers 22 over? In vers 22 gaat het over die wandel, die vroegere wandel, betreffende de oude mens. En waar gaat het over in vers 24? In vers 24 gaat het over het aandoen van de nieuwe mens en het wandelen in die nieuwe mens. Het denken, ons denken, staat tussen onze vroegere wandel in de oude mens en die wandel in de nieuwe mens. En zo is het niet alleen hier in vers 22, 23 en 24, maar zo is het ook in mijn persoonlijk leven. Ik moet anders leren denken. Ik moet aannemen wat God over me zegt. Dat geloven. En daaruit gaan leven. Ik moet anders leren denken. 24 uur per dag. Anders leren denken. Anders tegen mijzelf aankijken. Tegen mijzelf aankijken zoals God tegen mij aankijkt. Zodat die geest van ons denken ons in de praktijk niet verouderd, maar verjongt. En dan maak je mee in je leven dat je, wat de uiterlijke mens betreft, van dag tot dag wel steeds ouder wordt. En dat je lichaam zelfs vervalt, maar dat je meemaakt dat je inwendige mens van dag tot dag juist verjongd wordt. Wordt verjongd door de geest van je denken. En dan ga je bemerken dat heel je leven verandert. En dat dat leven best een spannend leven is, hoewel het een heel ander leven is, dan zo'n Amerikaans evangelist ons wil voorhouden. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt toch van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, zegt Paulus hier. We moeten dus heel wat in ons leven gaan bedenken. En dat zit vast aan het hebben leren kennen van de Heere Jezus Christus. Het zit vast aan het van hem horen. Het zit vast aan het in hem onderwezen worden. Het zit vast aan gewoon Bijbelstudie. Het woord van God lezen. En dat overdenken. Waarbij Jezus Christus centraal staat. Het zit vast aan het bedenken. Wat wij vroeger waren. Naar het vlees, in die oude mens, en te bedenken wat wij nu door genade geworden zijn. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En als we dat allemaal gaan bedenken, gaan overdenken, gaan overpeinzen, ja, dan maken we mee dat we verjongd worden in ons denken. Dan gaan we automatisch anders wandelen. Niet meer naar die oude mens met zijn misleidende begeerte, maar naar die nieuwe mens die in Christus Jezus is geschapen. En dan komen vanzelf die goede werken die God tevoren bereid heeft voor de grondlegging in de wereld. Die komen dan vanzelf in ons leven openbaar. Want die nieuwe mens, die ik individueel ben, maar die we ook met elkaar zijn, die gaat dan beantwoorden aan het doel waarvoor God die nieuwe mens in Christus Jezus heeft geschapen. In heel mijn leven hangt dus heel veel af van mijn denken. Van mijn denken over de Heere Jezus Christus. Over het denken over mijn relatie met hem. Wie ik in hem geworden ben. Het gaat erover of ik hem ten volle leer kennen. Hem heel persoonlijk leer kennen. Dat ik van hem hoor in diensten. Dat ik in hem onderwezen word. En dat ik met hem bezig ben. Bedenkt daarom, zegt Paulus, dat gij die vroeger heidende waart naar het vlees. Hoe waren wij naar het vlees? Efeze 2 vers 3. Die zegt ons hoe wij waren. Efeze 2 vers 3. Wij waren kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen, kinderen des toorns, objecten van toorn. Zo waren wij vroeger. Dat zit er bij ons van nature in. En Paulus zegt, bedenk dat, bedenk daarom, vers 11. Dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die het werk van mensenhanden is aan het vlees. Dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Dan moet je bedenken. Je moet weten wat je vroegere positie was. En Paulus noemt hier 5 punten op in vers 12. Wat het verschil is met het voorrechten van de Jood. Maar vers 13 zegt hij, maar thans, maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Het is het verlossingswerk van Christus aan het kruis. Dat eigenlijk aan die trieste toestand van ons als ongelovige heidenen, die overal buiten stonden, die niet tot het volk van God behoorden, die losgelaten waren door God, waar God geen bemoeienis meer mee had, die eigenlijk overgegeven waren aan dat ijdele denken. En dat ijdelijke denken, nou daar handelen we naar. En we waren vroeger, handelen we naar de begeerte van ons vlees, naar de wil van het vlees en van de gedachten. En zo handelt en zo leeft ook de wereld om ons heen. Maar door het verlossingswerk van Christus is aan die trieste toestand van ons als heidense gelovigen een verandering gekomen. Wat eigenlijk onmogelijk was, met menselijke inspanning, heeft God wonderbaarlijk bewerkt door het offer van zijn geliefde zoon. En zij die veraf stonden, terwijl Israël toen de tijd nabij stond, zij die veraf stonden, dat zijn wij, zijn dichtbij gekomen, zijn nabij gekomen, zegt hij, dichtbij. En in vers 14 vervolgt hij, want hij is onze vrede, die de twee, dat is aan de ene kant de Jood die nabij was, en aan de andere kant de heiden die veraf stond. Hij heeft die twee één gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf, vredemakende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Om te begrijpen wat er is gebeurd, om te begrijpen wat de nieuwe mens is, moeten we ons proberen te verplaatsen naar het moment toen Paulus deze Efezebrief schreef. Hij schreef deze brief aan het eind van de handelingenperiode, toen die periode voorbij was. En we dienen te beseffen dat er een enorme scheidslijn liep tussen de Joden en de heidenen. Ook tussen de gelovige geworden Joden in Christus en de gelovig geworden heidenen in Christus. Er was een enorm klasseonderscheid die doorliep tot aan het einde van de handelingen. En daar hebben we vaak een hele verkeerde voorstelling van zaken. Die scheidslijn die is pas opgeheven in de schepping van de nieuwe mens waarvan Christus het hoofd is. Toen pas hield hij op te bestaan. Wanneer? Toen pas die wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking werd gesteld. En vers 14 stelt het zo voor dat die tussenmuur, die scheiding maakte, dat die tussenmuur die scheiding maakte, die wet der geboden in inzettingen bestaande, op een gegeven ogenblik buiten werking is gesteld. We dienen ons te realiseren dat in de handelingen de gelovige Joden in Christus de wet hielden. Ja, ze hielden de wet. Gelovige Joden. In de handelingen. Hielden ze de wet? Hielden ze de wet van Mozes? Ja, ze hielden de wet van Mozes. Lieten ze zich besnijden? Ja, ze lieten zich besnijden. Hadden zij nog steeds hun voorrechten boven de heidenen? Ja, ze hadden nog steeds de voorrechten boven de heidenen. Daarom is het in die tijd eerst de Jood en dan de Griek. Die tussenmuur waar Paulus hier op zinspeelt en over spreekt, is een zinspeling op de letterlijke tussenmuur die in de tempel te Jeruzalem stond. En die echt scheiding maakte tussen de buitenste voorhof der heidenen en de binnenste voorhof der Joden. Tot die binnenste voorhof hadden alleen maar de Joden toegang. Er waren ook waarschuwingsborden geplaatst, zowel in het Grieks als in het Latijn, die erop wezen dat het betreden van het tempelplein, dat je dat als heiden niet mocht doen, want daar stond de doodstraf op. In 1871 hebben ze ook zo'n waarschuwingsinscriptie gevonden, waar de mensen werden gewaarschuwd dat ze niet verder mochten gaan op straffen des doods. Dat dat ernst was, bleek ook wel toen men dacht dat apostel Paulus een Griek in de tempel had gebracht. De hele stad raakte in rep en roer. Er was een enorme opschudding. Een enorme toeloop van mensen. En als ja, die Romeinse hoofdman niet had ingegrepen en Paulus had beschermd, was Paulus daar ter plekke gelinst. Zo erg ging het. Ja, deze middelmuur was het symbool van de enorme scheidslijn tussen Jood en heiden, die ook door elke gemeente in die tijd liep. Het apostelconvent in Handelingen 15 haalde deze barrière niet weg. De vraag was toen, op het apostelconvent, toen al die apostelen tezamen kwamen in Handelingen 15, of men gelovig geworden heidenen moest besnijden en onder de wet moest plaatsen. En wat besloot men? Men besloot dat niet te doen. Men lijfde de gelovige geworden heidenen niet in. Nee, zij, als het gelovige Israël, hielden de wet. En ze verlustigden zich ook in de wet. Hè? Onder het nieuwe verbond. En ze besneden zich ook. Maar de gelovige heidenen, die stonden daar buiten. Die hoefden dat niet te doen. Ze hoefden zich alleen aan 4 kleine voorschriften te houden. Dat was de uitslag van het convent. Die heidenen die behoorden niet tot het uitverkoren volk. En de 12 apostelen in Handelingen 15, die haalden de tussenmuur niet weg. Nee, ze bevestigden juist die tussenmuur. Ze schaften de wet voor Israël niet af. Ze leerden geen afval van Mozes. En ze haalden ook niet de gelovige heidenen binnen de muren van Israël, zoals de farizeeën altijd deden, om die heidenen dan proselieten te maken. Nee, die tussenmuur, de wet daar geboden, in inzettingen bestaande, die lieten ze staan. En terecht ook. Want straks zal het gelovige Israël in Christus ook staan aan de spits der naties, aan de spits van de volkeren. En er zal onderscheid zijn. Daarom zegt ook Paulus in Romeinen, wat is dan het voorrecht van de Jood of het nut van de besnijdenis? En wat is het antwoord van Paulus? Hij zegt, velerlei in elk opzicht. En dan komt hij met een hele waslijst aanzetten, wat het voorrecht is van de Jood. De Jood had heel veel voorrechten. En in heel de handelingenperiode zie je dat er een onderscheid is tussen de gelovigen worden Joden en de gelovigen worden heidenen. Ja, deze hele bevoorrechte positie van de Jood gaf een ongelijkheid in de gemeente. Van zij die dichtbij stonden en zij die ver afstonden. En dat onderscheid dat verviel pas in Handelingen 28, toen Israël daar Lo-Ammi werd en eigenlijk ophield in het jaartal 70 om als natie en volk te bestaan. Laten we één ding duidelijk vaststellen. De roeping van het lichaam van Christus dat Paulus openbaar hier maakt, de schepping van de nieuwe mens, dat is hier in de Efezebrief iets volkomen nieuws. Die nieuwe mens is iets volkomen nieuw. Het is geen evolutie of een verbetering van de positie van de heiden voor Handelingen 28. Dat is het allemaal niet. Het is een schepping. Het is volkomen iets nieuws. Het enige wat we zagen met gelovige heidenen voor Handelingen 28 is dat God heidense gelovigen als wilde olijftakken ente op die olijfboom Israël. Maar wat had dat voor doel dat God gelovigen worden heidenen ente op die olijfboom Israëls? Wat had het tot doel? Om die olijfboom tot bloei te brengen, tot vrucht te brengen, tot geloof te brengen, tot naijver te brengen. Maar kwam er enige reactie? Er kwam geen enkele reactie. Ze waren gewoon niet tot jaloersheid te brengen. Ook al kregen gelovige heidenen deel notabene aan die zegeningen die eigenlijk bestemd waren voor het volk van Israël. En als ze smaakten de krachten van de toekomende eeuw. Maar na Handelingen 28 is er geen Israël meer. De olijfboom is verdwenen. De olijfboom is uitgehouwen. Is omgehakt. En niet alleen omgehakt, is door de versnipperaar gegaan. En heel Israël is verstrooid. En net zo goed er in die nieuwe roeping van het lichaam van Christus, in de schepping van die nieuwe mens, er voor Israël als natie, met al zijn verbondszegeningen, geen enkele plaats is. Net zo goed is er voor het verafstaan van de heidense gelovigen uit de volkeren ook geen plaats meer. En in de nieuwe mens is er geen onderscheid, zegt Paulus. Dat lazen we in Colossense 3, hè, over die nieuwe mens. Lieg niet tegen elkander. Colossense 3 vers 9. Lieg niet tegen, meer tegen elkander. Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en een nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarbij geen onderscheid is. Waar is in de nieuwe mens geen onderscheid meer? Geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar of skit, slaaf en vrije. Maar alles en in allen is Christus. Want die nieuwe mens is Christus. En dat is een schepping in Christus. Een schepping die Christus verrichtte. En met de schepping van die nieuwe mens trad een hele nieuwe situatie in. De nieuwheid van deze roeping, van deze nieuwe mens, wordt onderstreept dus in Efeze 2 vers 15 door het woord scheppen. Scheppen, iets wat er van tevoren niet is. Er staat niet maken, hij heeft die twee, Efeze 2 vers 14, want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. Maar hij heeft er niet alleen één gemaakt, als je naar vers 15 kijkt, om in zichzelf vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En wat is die schepping? Die schepping van die twee, van gelovige heidenen en gelovige joden uit die tijd, die werden in één lichaam geschapen, want die twee zijn tot één nieuwe mens geschapen. En de twee tot één lichaam verbonden, weder opnieuw met God te verzoenen door het kruis. Het is scheppen. Die nieuwe mens is een nieuwe schepping. En wat lezen we altijd in Gods woord? Als we lezen over een nieuwe schepping, dan lezen we altijd erover, over de dingen die voorbij zijn gegaan. We lezen altijd over de oude dingen, de eerste dingen. Maar bestaan die eerste dingen? Bestaan die oude dingen nog? Nee, die zijn voorbij gegaan. Als we lezen in Openbaring 21 over de nieuwe hemel, nieuwe aarde, wat lees je dan? Nou, dan staat er, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En er staat in vers 4, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Als Jesaja 65 vers 17, als Jesaja daar ook over spreekt, dan zegt Jesaja, want, herhaalt hij God aan, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. De essentie van het scheppen door God is altijd dat de oude dingen voorbij zijn gegaan en dat er iets nieuws is gekomen. En de openbaring van de gemeente, de openbaring van het lichaam van Christus, de openbaring van die nieuwe mens, die twee die tot één zijn gemaakt, tot één zijn geschapen, tot één lichaam zijn geschapen. Ja, die openbaring is een openbaring van totaal iets nieuws. En laten we daarom oppassen dat we dat nieuwe, dat geschapen is, dat we dat niet gaan verwarren met alles wat daarvoor over geestelijke posities en geestelijke zegeningen enzovoort is geschreven. We moeten dat niet gaan verwarren met de situatie van gelovigen zoals die was voor Handeling 28. Dit is volkomen iets nieuws. De roeping van deze gemeente, het ontstaan van dit lichaam, de schepping van deze nieuwe mens, met zijn nieuwe zegeningen in Christus, met zijn nieuwe belofte in Christus, met zijn nieuwe hoop in Christus, met zijn nieuwe positie in Christus. Dat is volkomen iets nieuws. Maar het wordt alleen geopenbaard aan wie? Aan wie het lezen in Gods woord, daar kennis van nemen. En die met verlichte ogen van hun hart, door een geest van wijsheid en een geest van openbaring, Christus zo recht leren kennen. En daar ligt de crux, daar ligt het probleem. Want de meeste gelovigen vandaag, die nemen daar geen kennis van. Die bedenken dat niet. Die denken daar nooit over na. Die lezen dat niet. Die lezen niet van wie Christus nu geworden is. Wat Christus nu verricht heeft voor hen. Wie zij nu geworden zijn. Waar ze deel van uitmaken. En dat blijft voor hun een gesloten boek. Het blijft voor hun verborgen. Ze doen ook de Bijbel dicht. En ze gaan God loven en prijzen en danken. En ze gaan dansen en ze gaan springen. En ze gaan van alles doen waarvan ze zeggen dat doen we in de geest. Maar ze dienen eigenlijk Christus daarmee niet. Ze doen niks in de geest. Ze vermaken eigenlijk hun oude mens, hun oude ziel alleen maar. En er zit niks geestelijk bij. Het is allemaal zielig. Wat nodig is, is dat de Vader der Heerlijkheid ons tegemoet komt en ons helpt, ons verlichte ogen van het hart geeft, ons wijsheid geeft, een geest van openbaring van wijsheid, zodat we gaan bedenken. En waarom is dat vanmorgen soms moeilijk met een Bijbelstudie? Omdat je je verstand moet gaan gebruiken. Omdat je moet gaan denken. En dat zitten we de hele dag hier te doen. Het is denken, het is begrijpen. Het is geestelijk gaan verstaan wie je geworden bent in Christus. Want pas als je het begrijpt, als je het bedacht en overpeinst, dan kan je het omarmen, dan kan je het je eigen maken, je persoonlijk eigen maken. Het doel is van God dat we daar kennis van nemen. Maar ga je geheel anders? Gij hebt toch Christus leren kennen? Gij hebt toch van hem gehoord? Gij zijt toch in hem onderwezen? Hele Bijbelstudie dagen lang. Gij hebt het toch over hem gelezen in Gods woord? Gij hebt het toch uw eigen gemaakt? Nou, ga daar dan ook in wandelen. Stop met die oude mens. Beoordeel het, haal het woord van God erbij. En zeg eens in je leven wat eigenlijk van die oude mens is. Of wat van de nieuwe mens is. Doe die nieuwe mens aan. Ga erin staan. Ga erin wandelen. Want wat is Gods doel? Nou, God bedoelt niet alleen maar dat we dan maar mooi de nieuwe mens zijn. En dat we dan mooi wandelen in de nieuwe mens. Nee, dat heeft een doel. Wat voor doel heeft het? Nou, die nieuwe mens die ik zelf ben en die we met elkaar zijn. Ja, die moet groeien. Hoe moet die groeien? Nou, die moet groeien tot een volkomen man. Efeze 4 zegt dat. Efeze 4 vers 13. Want het gaat daar over de opbouw van het lichaam. En daar gebruikt hij apostelen, profeten, en evangelisten, herders en leraars voor. En vooral in de begintijd waren die gaven allemaal nodig. Daarna hielden ze op, toen het fundament was gelegd. En dan staat er in vers 12 van Efeze 4. Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Wat heeft dat voor zin? Wat is het doel? Totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de vastdom der volheid van Christus. De mannelijke rijpheid. De volwassenheid. Dat we worden, zoals de Statenvertaling zegt, een volkomen man. Dat is het doel. We moeten een man worden. Een volkomen man, een volwassen man. Dat woord man hier is niet mens. We zijn met elkaar de nieuwe mens. Maar die nieuwe mens moet opgroeien en moet een volwassen kerel worden. Een volwassen man worden. Je moet rijp worden. Datzelfde woord man kom ik ook in Efeze tegen. In Efeze 5 vers 25 waar staat mannen. Hebt uw vrouw lief. En dat wordt bedoeld. Een man. Die staat tegenover een vrouw. De volwassen, rijpe man. En dat wil God eigenlijk bereiken met de vorming, met de roeping van dat lichaam van Christus. Met de vorming van die nieuwe mens die opgebouwd wordt, die groeit. Van de nieuwe mens tot een volkomen volwassen man. En we moeten natuurlijk nooit in de Bijbel opeens de gemeente gaan voorstellen als een vrouw. Of als een bruid. God die mixt nooit beelden. En we hebben het recht niet, wat God een volkomen man noemt, wat God de nieuwe mens noemt, wat God noemt de gemeente die zijn lichaam is, om daarvan te maken de bruid des lams. Die bruid des lams die bestaat uit die geloofshelden. Van Hebreeën 11. Die bestaat straks uit die overwinnaars. Hè, die daar komen uit de grote verdrukking. Die bestaat uit dat gelovig overblijfsel van Israël. Nou, zij die dat doen, die halen in feite al die roepingen van God door elkaar. En dat leidt alleen maar tot een heel gebrekkig inzicht. In Gods voornemen der eeuwen. In Gods plan. Nee, die volkomen rijpe man, en dat is Gods doel, dat die tevoorschijn komt in die afgelopen, zeg maar, 2000 jaar. Wat moet die volkomen rijpe man doen? Waarom is hij dan rijp? Nou, die man die moet gaan huwen. Met wie moet hij gaan huwen? Met de bruid des lams. Zodat er een bruiloft kan plaatsvinden. Paulus stipt dat ook wel een beetje aan, dat dat het doel is, dat laat hij verder wel los. Want hij zegt in Efeze 5 vers 31. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek het met het oog op Christus en op de gemeente. Ja, dit geheimenis is groot, zegt Paulus. En hij kijkt naar het ontstaan van die volkomen man, naar die volwassen man. Hij kijkt naar Christus en zijn gemeente, die zijn lichaam is. En hij zegt, in feite, als hij dan daarnaar kijkt, dan spreekt hij over dat geheimenis wat groot is en hij blikt als ware in de toekomst en hij ziet dat daar zo'n huwelijk gaat plaatsvinden. Een geweldige bruiloft, de bruiloft des Lams. Hoe daar die geloofsgroepen allemaal gebundeld worden en eigenlijk één worden. Want een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en ja, die twee zullen tot één vlees worden. En het moet uiteindelijk ook uitmonden dat God zal zijn alles en in allen. Het wordt één. Het wegbreken van die tussenmuur, waardoor hij die twee, Jood en Heiden, één heeft gemaakt. Waardoor hij die twee tot één nieuwe mens heeft geschapen en die twee tot één lichaam heeft verbonden, die leidt ertoe dat wij beiden door één geest nu de toegang hebben tot de Vader. En als je geestelijk wil gaan functioneren, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je gaan bedenken, Gods woord, van wie je vroeger was en wie je geworden bent, welke scheppingsdaad God in je leven verricht heeft, bij wie je behoort, en wat moet je dan doen? Dan moet je gebruik maken van de toegang tot de Vader. Ik heb die toegang tot de Vader nodig. U heeft die toegang tot de Vader nodig. Efeze 2 zegt ons dat. Efeze 2 vers 18. Want dan komen die twee weer terug. Die één zijn gemaakt. In dat lichaam. Die tot een nieuwe mens zijn geschapen. Het lichaam van Christus. Vers 18. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Nou, die toegang heb ik nodig. Heeft u nodig? Hebben wij nodig? Waarom? Denkt u dat ik deze dag heb kunnen voorbereiden zonder toegang tot de Vader? Denkt u dat je een Bijbelstudie kan voorbereiden zonder toegang tot de Vader? Denkt u dat u Gods woord kunt overpeinzen en overdenken zonder toegang tot de Vader? Dat is onmogelijk. Bijbelstudie wil zeggen Gods woord overpeinzen voor wiens aangezicht? Voor Gods aangezicht. En aan God vragen of hij het je wil openbaren. Dat het niet iets droogs blijft, maar dat het voor je gaat leven. En dat je kan omarmen en dat je eruit kan gaan leven. Toegang tot de Vader. Alleen, broeders en zusters, doen we dat ook? Lopen we zo ook eigenlijk bij de Vader binnen? Het is het geweldige voorrecht, hè, van de nieuwe mens. Die toegang tot de Vader. We zijn al in Christus Jezus geschapen in één lichaam. En wij beiden, of we nou Jood zijn of Heiden. En dat is eigenlijk helemaal opgehouden. Die toegang hebben we. En dan moet je ook eens indenken wat een geweldig voorrecht dat is. Eigenlijk, want hoe was het met Israël? In het Oude Testament. God woonde te midden van zijn volk. Waarin? Nou, in een tabernakel. En later in een tempel. Ja, van Salomo. En kom de Israëliet. Dat hij dacht, nou, ik lees hier in de wet van Mozes dit en dat. Ik begrijp het niet helemaal. Maar God woont in midden van zijn volk. Ik ga tot God. En dan loopt zo naar de tempel. En gaat de voorhof door. Hij wilde het heilige binnen gaan. Kon dat? Hij kon het misschien aan de priester vragen. En wat kon de priester doen? Nou, die kon nog één stapje verder. Die mocht het heilige in. Waar dat gouden kandelaar stond. Hè, en waar de tafel der toonbroden stond. En dat reukofferaltaar. Maar kon die tot God naderen? Nee, hij had ook geen toegang daartoe. Want een voorhang stond ook nog eens een keer tussen het heilige en het heilige der heiligen. Waar God woonde en waar God troonde. Het was maar één keer per jaar mogelijk dat de hoge priester, op welke dag was dat? De grote verzoendag. Hè, dat hij één keer per jaar dat heilige der heiligen binnenging. En dat hij daar bij God was. En dat hij daar het bloed offerde op het verzoendeksel. Eén keer per jaar. Wij hebben niet één keer per jaar toegang. Wij hebben altijd toegang. Elk moment van de dag. 24 uur lang mogen we toegang hebben. Als we het maar willen. En dat is een geweldig voorrecht. Een voorrecht wat de Jood in de handelingen niet had. Toen de tempel daar nog stond. Wat de heiden helemaal niet had, want hij stond ver af. Want als ik met de gelovige Petrus naar de tempel ging. Ja. En hij ging de tempel binnen. Dan kwam ik wel op een gegeven moment als gelovige heiden een bord tegen. En op dat bord stond als ware. Jij hebt niet het voorrecht van de Jood. En op straffe des doods moest ik buiten blijven staan. En dan kon Petrus kon nog één stapje verder. Maar ook hij moest in die voorhof blijven staan. Ook hij kwam niet veel verder. Maar God is in zijn Zoon ons zo nabij gekomen dat hij die hele situatie die in de handelingen bestond, die is opgehouden. Die tussenmuur, die scheidingsmuur, die heeft Christus weggebroken. En hij heeft die twee één gemaakt. En de apostel Paulus die openbaart dat voor ons in deze tijd. En dat is die nieuwe mens. En willen we in die nieuwe mens gaan wandelen, wat hebben we nodig? Dan moeten we dat allemaal gaan bedenken. Ons allemaal toe-eigenen, heel persoonlijk. En dat kunnen we alleen maar doen door gebruik te maken van de toegang tot de Vader en te vragen: Vader, leg het maar uit. Bezig zijn in de dingen des Vaders. Dat deed de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd. Toen hij opgroeide, kende hij de Vader. Kende hij de Vader niets. Toen hij als een babytje geboren werd. Hij is de Vader leren kennen. Hij heeft de gehoorzaamheid des geloofs geleerd. En hij is toegegaan tot de Vader. En hij heeft zich verdiept in de dingen des Vaders. En toen hij 12 jaar was, was hij zelf zoek. En ze vroegen naar waar ben je mee bezig geweest? Met de dingen des Vaders. En dat vraagt tijd. Dat vraagt tijd. Gelukkig neemt u vandaag ook de tijd. Het vraagt tijd om dat te overpeinzen, om daarmee bezig te zijn. Dan alleen kan er een verandering plaatsvinden, heel persoonlijk, in ons leven. Omdat die nieuwe mens dan niet iets wordt waar je van hoort, maar dat je door het geloof je dat toe-eigent en dat je ontdekt dat je zelf door genade een nieuw mens geworden bent. En dat het oude voorbij gegaan is en dat het nieuwe is gekomen. Vanmiddag willen we verder daarop ingaan. Wat dan het nieuwe is exact. Wat is gekomen. Het is 12 uur. Tot vanmiddag.